Dames en heren, u denkt dat er wat met mijn stem mis is. En ik kan u zeggen, dat was gisteravond zo. Toen heb ik anderhalf uur gesproken met de microfoon van de geluidsinstallatie tegen mijn lippen. En als ik daar heel zachtjes sprak, dan kon men het verstaan, ongeveer zo. En dan slechter. En het resultaat daarvan is dat ik had eigenlijk willen afzeggen voor vandaag. Dat klopt, want Ees was ook niet thuis. Dus.
Dit is pas
We hebben het een keer in Eindhoven gehad dat ik aankwam. En toen ik vanuit ging was het nog goed en ik kwam aan en ik kon geen woord zeggen. Dus toen hebben we gewoon gecollecteerd. Ja. En zo hebben ze de stille tijd uitgevonden. Maar nou probeer ik vanavond om ons nog te bespreken wat ik gisteravond ook besproken heb. In de hoop dat het deze keer wel op de opname komt, want dat is gisteren niet gebeurd. Dat was te ver weg, dat kon ik niet halen. Dus ik neem jullie mee in een andere reeks. De psalmen. En meer in het bijzonder waren wij bij psalm 110. Waar ik vanavond niet hoop terug te komen. Maar psalm 110 wordt gekenmerkt door vers 1 en vers 4. Het zijn twee gelijke helften. Eén begint bij vers 1, de andere bij vers 4. De eerste is... De Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, omdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. En dat is een uitspraak die in het Nieuwe Testament menigmaal wordt aangehaald en toegepast, uiteraard op de Messias. En de andere is die van vers 4. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Eigenlijk vers 1 gaat over het koningschap van Christus. Vers 4 over het priesterschap van Christus. En dat priesterschap naar de ordening van Melchizedek, dat kennen wij alleen uit Genesis 14. Want daar verschijnt de figuur van Melchizedek. Daarna horen we de naam nog één keer hier in Psalm 110 vers 4... En daarna alleen nog in de brief aan de Hebreeën. Maar de Hebreeënbrief is te beschouwen als één groot commentaar op die twee uitspraken uit Psalm 110. Of gewoon één groot commentaar op Psalm 110. De strekking namelijk van de hele gedachtegang is dat die beide uitspraken, die kernachtige uitspraken uit Psalm 110... verwijzen naar de Messias en daarmee naar het nieuwe verbond, zoals dat ooit een keer zou aanbreken, ter vervanging van het oude verbond, dat is het Mosaïsche verbond der wet, populair gekend als de 10 geboden, maar met alles wat daaraan vastzit. En daarover gaat het dan ook in Hebreeën hoofdstuk 8... Want, dat is maar een kort hoofdstuk overigens, maar het tweede deel van Hebreeën 8, dat is vanaf vers 8 tot en met vers 12 is compleet geciteerd uit Jeremia 31 vanaf vers 31. Kortom, een hele lange schriftlezing uit Jeremia 31, dat is niet voor niks, want in Jeremia 31, sorry, wordt gesproken letterlijk over een nieuw verbond. Hier geciteerd in Hebreeën 8, vers 8. Ziet de dagen komen, spreekt de Heer, en ik zal over het huis Israëls en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten. Dat is dus in Jeremia voor het eerst dat die term gebruikt wordt. Een nieuw verbond. Begrijp me niet verkeerd. Dat zogeheten nieuwe verbond was feitelijk al beloofd aan Abraham. Alleen het heet daar niet een nieuw verbond. Maar het heet in Jeremia 31 een nieuw verbond, omdat het komt ter vervanging van het zogeheten, of daardoor zogeheten, oude verbond. Dat is het Mosaïsch verbond der wet. Aan de heerschappij van de wet zou namelijk een einde gemaakt worden. En dan pas, daarna pas, zouden de beloften aan David gedaan vervuld worden. En dus zou dan het zogeheten nieuwe verbond aanbreken. Dat hele gedeelte wordt geciteerd uit Jeremia 31. En het enige commentaar, het enige commentaar dat we nog krijgen in dit hoofdstuk, is het laatste vers van het hoofdstuk. Waar staat, als hij zegt een nieuw, zo heeft hij het eerste oud gemaakt. De vertalers hebben het woord verbond ingevuld. Dat is correct, maar daarmee verzwakken ze de zin. Want het gaat erom dat gesproken wordt over een nieuw ding. En dat betekent dat als het komt in de plaats van wat anders, dan wordt daarmee dat andere vanaf dat moment aangeduid als oud. En dat is wat staat in dit vers. In mijn woorden, sinds Jeremia 31, dat is pak een beetje 600 voor Christus, heet het Mosaïsche verbond der wet dus het oude verbond. En de aardigheid ervan is, ik herhaal dat altijd, omdat ik het nodig vind, de aardigheid ervan is dat tot dat moment, tot 600 voor Christus populair gezegd, Israël zich nooit iets van dat oude verbond, het Mosaïsche verbond, heeft aangetrokken. Dat is ook de reden waarom eerst Israël en daarna Juda, zoals genoemd in vers 8 hier, in ballingschap verdwenen. Eerst in de Assyrische ballingschap en de andere in de Babylonische ballingschap. En in de dagen dat dat gebeurt, dat laatste, dat ook het tweestammenrijk onder de naam Juda in Babylonische ballingschap wordt weggevoerd, laat de Heer tot hen zeggen via Jeremia dat hij een nieuw verbond zal maken met zowel het huis van Israël, dat al meer dan 100 jaar weg is, en met het huis van Juda, dat in die dagen zal verdwijnen. En wat er daarna gebeurt is dit, dat de Joden tot wie dit gezegd wordt, vervolgens in de ballingschap alsnog hun Joodse godsdienst hebben uitgevonden. Dan wel ontwikkeld, dan wel, hoe je dat maar zeggen moet, want die bestond daarvoor niet. Voor alle duidelijkheid, hè? Dat wil men niet graag toegeven, ook de Joden zelf niet uiteraard. Maar zo is het nou eenmaal. Het Judaïsme, de Joodse religie, vindt zijn oorsprong in de Babylonische ballingschap. En langs andere weg gezegd, de basis van de Joodse religie is de Babylonische Talmud. En nog een keer, en weer langs een andere weg, de populaire moderne theologie gelooft dat de Bijbel, heel de Bijbel, geschreven is vanaf, beginnend dus in de dagen van de Babylonische ballingschap. En in het bijzonder dus dat de zogenaamde scheppingsverhalen van Genesis ontleend zijn aan de Babylonische tradities daaromtrent. Heb je dat nog? Dat is de christelijke variant. Maar in alle varianten wordt dus gezegd, het Jodendom is niet ouder dan de Babylonische ballingschap. En dus is het pas ontwikkeld nadat de Heer zei, laat nou maar zitten, dat oude verbond, ik maak wel een nieuwe. En toen grepen ze gewoon naar het oude verbond, naar Mozes, en baseerden daar hun tot vandaag bestaande Joodse religie op. Dat is zeer tragisch. Want bovendien, in deze Hebreeënbrief gaat het de schrijver om, en dan trap ik een open deur in, omdat dit in alle handboeken staat, het gaat er de schrijver om te waarschuwen tegen dit vasthouden aan de Joodse wet. Christenen worden niet geacht dat te doen. Heb je dat nog? Maar het hele systeem had er niet moeten zijn. Nooit. Bovendien, dat het uit Babel komt, is sowieso verdacht. Dat is een nette variant. Want Babel heet de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. Volgens de Bijbel komt alle afgoderij uit Babel. Dat is wat Babel is. Dus dat is bepaald niet positief, maar kan het ook niet helpen, dat is Bijbels. De strekking van dit gedeelte is feitelijk dat dat nieuwe verbond dat inmiddels is aangebroken, wat ook door de apostel Paulus verkondigd wordt, logischerwijze, dat komt maar niet zomaar ineens opzetten. Het is niet een latere ontwikkeling, het is niet een verdere ontwikkeling van het Jodendom. Het is de vervulling van wat voordat dat oude verbond tot stand kwam, al vastgelegd was. Bijvoorbeeld in de verschijning van de figuur van Melchizedek in Genesis 14. Want dat is ongeveer 430 jaar, iets minder waarschijnlijk, maar ongeveer 430 jaar voordat de wet gegeven werd via Mozes. Toen verscheen al die figuur van Melchizedek als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek enzovoort. En een andere keer leg ik weer eens uit, want daar heb ik nou de tijd niet voor, dat die figuur van Melchizedek heus niemand anders was dan de Heer zelf, dat wil zeggen de engel des Heren, die zich voor die gelegenheid voorstelt als Melchizedek. Maar het punt dat Paulus hier in Hebreeën naar voren bracht in hoofdstuk 7 al, maar daar gaan we het niet over hebben, is dat daarmee dat hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek geïntroduceerd wordt in de geschiedenis, ver voordat via Mozes de wet gegeven wordt, met als conclusie dat dat hoge priesterschap van Melchizedek ouder is dan het hoge priesterschap van Aaron en dan het Levitische priesterschap, omdat het eerder was. Want dat is een algemeen beginsel. Wat eerder komt, heeft hogere rechten dan dat wat later komt. Laat het tot u doordringen. Bovendien wordt ook nog gezegd dat Levi ondergeschikt is aan Melchizedek en dat dus het Levitische priesterschap onder de wet van lagere orde is dan dat van Melchizedek, omdat de stamvader van Levi tienden betaalde aan Melchizedek en daarmee zich ondergeschikt verklaarde. Zie? En dat betekent dat zodra iemand verschijnt als priester naar de ordening van Melchizedek, dat daarmee heel dat oude verbond, niet alleen het priesterschap onder de wet, maar daarmee de hele wet, zijn rechtsgeldigheid verloren heeft. En dat is wat beschreven wordt. Want dat is hoofdstuk 7. Als er dan zo'n andere priester komt naar de ordening van Melchizedek, betekent dat dat er ook noodzakelijk verandering is van wet en dus van verbond, of hoe je dat maar noemen moet. Het is heel duidelijk uiteengezet, kan ik gerust zeggen. En het volgende punt wat dan hier ontwikkeld wordt in hoofdstuk 8... is dit, en nu heb ik het over het eerste deel ook van Hebreeën hoofdstuk 8... dat toen uiteindelijk de wet gegeven werd via Mozes en via de Mozes bezoek op de berg Sinaï, toen kreeg Mozes de opdracht om de tabernakel in te richten naar het voorbeeld, staat er, vers 5. Naar de afbeelding, en naar het voorbeeld staat er trouwens ook, die u op de berg getoond is. Dat wil zeggen, Mozes had op de berg eerst wat gezien, en naar aanleiding van wat hij gezien had, moest hij de tabernakel inrichten, want zo heet dat, en daarmee ook de tabernakeldienst en de daaruit voortvloeiende tempeldienst later. Maar er ging dus iets aan vooraf. En het punt is dat wat Mozes gezien heeft op de berg, Dat is wat uitgedrukt wordt op kunstzinnige wijze. Beeldend, figuratief. Wat uitgebeeld wordt in de figuren van de tabernakel en de rituelen die daarmee samenhangen. Maar wat Mozes werkelijk gezien heeft, was feitelijk dat nieuwe verbond waar wij vandaag onder leven. Want die hele tempeldienst en de hele dienst onder de wet was een uitbeelding, een schaduw van toekomende goederen, dan wel een aanleiding, heette het, van een betere hoop door welke wij tot God naderen, enzovoorts. Dat wil zeggen, al die inzettingen onder de wet zijn beelden, zijn uitbeeldingen van het nieuwe verbond. En dat is een van de functies van het oude verbond dus. Een van de functies, maar meer wil ik daar nou niet over zeggen. Waar het maar om gaat is dit, dat heel dat nieuwe verbond dat gepredikt wordt, vast ligt niet maar in de wet en alles wat daarbij hoort als zodanig, maar het ligt alvast daarvoor. En dat is wat dan ook uitgebeeld wordt en toegelicht wordt, beschreven wordt in Hebreeën hoofdstuk 9, waar dan staat: zo had dan wel ook het eerste, en weer vullen de vertalers het woord verbond in, en weer zeg ik dat is correct, maar eigenlijk jammer, omdat die zin weer verzwakt. Zo had dan wel het eerste rechten van dienst, letterlijk eigenlijk godsdienstige inzettingen, wetten. En zelfs dat is een pleonasme, want godsdienst bestaat per definitie uit wetten. Religie is binding, is verplichting. Daar roep ik ook altijd, wij zijn niet godsdienstig, niet in de gewone betekenis van de term, wij zijn gelovig. En dat is een heel ander ding. Dat weet niemand meer, maar ik blijf het hard roepen. Je moet het weten, het verschil, want anders kun je de Bijbel niet begrijpen. Het eerste verbond had wel rechten van dienst, godsdienstige instellingen. Namelijk, het had ook een wereldlijk heiligdom, een letterlijke tempel, een heilige plaats, een heilig bouwwerk. Want de tabernakel, teruggrijpend op het eerste deel van Hebreeën 8, de tabernakel die Mozes bouwde, of liet bouwen, de tabernakel was toebereid. En nou hoop ik maar dat u ooit een keer geleerd hebt hoe die tabernakel zo ongeveer in elkaar stak. Dan is het nu makkelijker te volgen. Er staat, want de tabernakel, dat is gewoon tent eigenlijk, hè. Hut kan ook nog, een tijdelijke woning. De tabernakel was toebereid, namelijk de eerste. Gek, als zodra het woord eerste staat, vullen de vertalers er een woord bij in. Ik weet niet waarom ze dat doen. Eerste verbond. En nu is het weer de eerste tabernakel. De tabernakel was toebereid. De eerste. En daaronder wordt verstaan wat wij in ons jargon, en dat is een Bijbels jargon overigens ook, het heilige noemen. Want in essentie, de tabernakel had twee vertrekken, eigenlijk drie, maar de buitenste, dat was de voorhof, of het voorhof. Sommigen kunnen het er niet over eens worden, maar het doet er nou niet toe. Ik noem het de hof en dus de voorhof. Die is niet overdekt, dat is gewoon buiten. En wat overdekt was, waren twee vertrekken aan elkaar. Het eerste en het tweede, en wij noemen het heilige en het heilige der heiligen. Zo wordt het hier vervolgens ook genoemd, dus dat is geen probleem. Je kunt iets hebben, het heilige, maar er was iets, was nog heiliger. En dat heet dan met een wat Oosterse stijlfiguur het heilige der heiligen. De tabernakel was toebereid, namelijk de eerste. Dat is het eerste vertrek van de tabernakel. Daar kom je dus in binnen als je door de deur naar binnen gaat. En onder deur te verstaan een gordijn. Je komt van buiten, moet je via een gordijn moet je naar binnen. En het heet de deur. Want je moet de deur. Dat woord is het. Je moet er doorheen. In de Engelsen die schrijven dan weer dat je er door moet, maar die... Nou ja, hè? Doe maar weer. De deur, je moet er door. De deur, naar binnen. En dan ben je in het heilige, dat is de eerste tabernakel. In welke was de kandelaar? Dat was dan links de kandelaar, de gouden kandelaar, de menorah, de zevenarmige gouden kandelaar. In de vorm van een gestileerde amandelboom met zeven lampen erop. En aan de andere kant, aan de rechterkant als je binnenkomt, de tafel der toonbroden heet dat. Want er stond een gouden tafel met een dubbele lijst eromheen en op de tafel twee stapels of rijen met broden. 12 broden stonden daar voor het aangezicht des Heren. En die werden elke sabbat vernieuwd, vervangen. Dat is wat er stond in het heilige. Staat erbij nu, hè? De eerste, welke genaamd wordt het heilige. Einde van het vers. Nou moet ik u zeggen, dat vertel ik het eerst zelf, dat is makkelijker denk ik, korter. Tegenover de deur, aan de andere kant van het heilige, had je weer een gordijn. Dat noemen wij gewoonlijk het voorhangsel. En als voorhangsel gordijn betekent, is het de tweede. En daarom heet het hier het tweede voorhangsel. Maar meestal heet het gewoon het voorhangsel. Dat is het gordijn tussen het heilige en het daarachter gelegen heilige der heiligen. Daar kwam nooit iemand. Maar daar stond wel de Ark des Verbonds. Met in de Ark des Verbonds de twee stenen tafelen die daar bewaard werden. Niks anders dan dat, hoewel sommigen anders beweren. Maar ja, die lezen niet de hele Bijbel, maar hier en daar alleen maar een tekst, sorry. Maar bovendien, als ik hier en daar een tekst lees, lees ik die tekst waar staat dat er in de Ark zich niks anders bevond dan alleen de twee stenen tafelen. En als je wil weten waar het al staat, dan moet ik weer zoeken. Dus dat kost me allemaal weer zoveel tijd, niet waar? Maar dat staat ergens. Dat staat namelijk in 1 Koningen 8 vers 9. Dan wel in 2 Kronieken 5 vers 10. Daar staat dat. In de ark, dat is een kist immers. Die Ark des Verbonds, een kist. Hout met goud overtrokken. En daarbovenop een tamelijk massief gouden deksel. En in die kist werden de twee stenen tafelen bewaard. Bij die kist, in het heilige der heiligen, werd trouwens ook bewaard een kruik met manna. Die moet langzamerhand wel bedorven geweest zijn, maar... Want het was de andere dag al bedorven volgens de Bijbel. Dus, ja. Ja, dat staat er. Dus vooruit maar weer. Een kruik met manna. Het is een goede reden voor, want de twee stenen tafelen en het manna beelden hetzelfde uit. Namelijk het eeuwig blijvende woord van God. Het woord dat er altijd is, en het wordt geacht altijd vers te zijn. Het wordt bewaard in het heilige der heiligen. In de kist eventueel, dan wel bij de kist. En bij de kist was ook nog trouwens de bloeiende staf van Aaron. Want ooit werd de vraag gesteld... Nee, ik moet het anders zeggen. Ooit dacht men dat men zo nodig democratisch moest worden. Want democratie is door Israël uitgevonden. Iemand zei, door de Grieken. Dan zeg ik, dat zeg ik toch. Maar dat ga ik nou niet uitleggen. Maar, ja, is door Israël uitgevonden en ze vonden dus... dat ze nu maar eens zelf een burgemeester moesten kiezen. Een hoge priester moesten kiezen... die dan dus niet van bovenaf werd aangesteld... maar van onderaf door het volk. En toen zei de Heer, weet je wat? Ik heb een methode daarvoor. Als nou al die stammen van Israël hun stam, want staf is hetzelfde als stam. Een stok, een roede, hoe het maar heet. Als nou al die stammen van Israël hun staf, dat is de staf van het hoofd van de stam, het opperhoofd heet zoiets in Amerika. Heet dat een opperhoofd. Als die nou allemaal hun staf. We zijn weer in Brabant. Oh, dan hoef je niet uit te leggen waarom er een staf is. Oké. Okay. Dan als er al die staven gelegd worden voor het aangezicht des Heren, dat wil zeggen voor de getuigenis, dan wel hoe het maar heet, voor de tabernakel. Voor de ark des verbonds eigenlijk. Dan zien we vanzelf wel bij welke stam het hoge priesterschap thuis hoort. En dat zagen ze ook, want de andere dag was die staf van Levi, de stam van Levi. Dat was dus die van Aaron, want die was hoofd van de stam van Levi. Hij was trouwens ook ouder dan Mozes zelfs. Die staf was tot bloei gekomen. Had zich ontwikkeld, was tot bloei gekomen. Bleek ineens Levi in te zitten. Na al die jaren. Dat kon eigenlijk niet. Maar krachtens het leven van die staf rustte dus het priesterschap bij de stam van Levi en dus bij het hoofd van de stam van Levi, en dat was Aaron. Die staf werd als getuigenis daarvan bewaard bij de Ark des Verbonds in het Heilige der Heiligen. Dat ik dat uitgebreid vertel is omdat van Christus staat dat hij, één bladzijde terug, hoofdstuk 7, vers 16, dat Christus hoge priester is geworden naar de kracht des onvergankelijken levens. Krachtens onvergankelijk leven. Maar die procedure werd uitgebeeld in de bloeiende staf van Aaron. In feite, dat was dus gewoon opstanding uit de dood. De staf bracht leven voort, nieuw. Maar het is een uitbeelding van het hoge priesterschap van Christus, krachtens onvergankelijk leven. Dat wil zeggen door zijn opstanding uit de dood. Dat is wat het is. Afgezien daarvan, het bleek een amandelstaf te zijn. Want als zo'n ding uitbod, kun je zien wat voor hout het was, wat vandaan komt. Het was een amandel. Dat is hetzelfde als trouwens de gouden kandelaar, de menorah. Dat was ook een gestileerde amandelboom. En de betekenis van de amandel is die van, laat ik het anders zeggen. De amandelboom is officieel de eerste bloeiende struik of boom in het voorjaar, in het seizoen. En die doet dat nogal uitbundig in het wit. En het woord voor amandelboom of amandel in het Hebreeuws betekent inderdaad vroeg opstaan. Als één woord, hè. Vroeg opstaan. En dat is de aanduiding dus meteen van eerst geboorterecht. Degene die uitdrukkelijk als eerste opstaat. Die heeft namelijk het eerste geboorterecht. En erft dus koningschap en priesterschap. Dat is wat het is. En dus is de amandel in de Bijbel altijd een beeld van Christus. Om nog een paar redenen, maar die kan ik nog niet vertellen. En nu lees ik dit. Er staat namelijk maar achter het tweede voorhangsel. Gewoonlijk noemen we dat het voorhangsel dus. Was de tabernakel genaamd het Heilige der Heiligen. Hebbende, let op de vreemde woordkeus. Hebbende een gouden wierookvat. En de Ark des Verbonds. Dit klopt als het er zo staat. Maar ik moet u wel zeggen, de Ark des Verbonds stond daadwerkelijk in het Heilige der Heiligen. Dat gouden wierookvat niet. Het gouden wierookvat stond weliswaar voor de Ark des Verbonds, maar tussen de Ark des Verbonds en het gouden wierookvat was het voorhangsel. Nog anders gezegd, het gouden wierookvat is gewoon het vat met vuur en reukwerk. Dat stond op het gouden reukofferaltaar. Want dat is gewoon een pedestal, hoe heet zoiets, een onderstel. En op dat onderstel, vierkant en hoog, stond dus dat gouden wierookvat. En het heet dan bij elkaar het reukofferaltaar. Maar het was gericht op, want het wordt hier ook duidelijk gezegd dan, het was gericht op wat achter het gordijn was. En daarom wordt het zo geformuleerd. Het heilige der heiligen, daarin was de ark des verbonds. Maar er hoort ook bij het gouden wierookvat en daarmee het reukofferaltaar. Maar dat stond in het heilige. En dat het uitdrukkelijk toch stond voor de ark des verbonds, werd ook nog aangegeven, want hoewel men officieel nooit het heilige der heiligen binnenging en dus nooit de ark des verbonds zag, ook niet bij transport, omdat men dan achterwaarts het voorhangsel moest afnemen en achteruit over de ark des verbonds heen leggen. Het staat allemaal in de Bijbel, hoor. Allemaal voorschriften over hoe getransporteerd moet worden. Ging altijd de schaal achter of onder het voorhangsel. Hoewel dat zo was, moet ik u toch zeggen dat er uitdrukkelijk vermeld wordt dat als de ark was opgesteld in het heilige der heiligen, dan moesten de draagbomen die eraan zaten en die door ringen waren gestoken, allemaal beschreven in de Bijbel, die moesten daar uitgetrokken worden, althans gedeeltelijk, zodanig dat die punt van die beide draagbomen stak als het ware in het voorhangsel, in het gordijn, zodat je vanaf de andere kant, vanuit het heilige, kon zien, daadwerkelijk, nou in ieder geval, dat er iets achter stond. Want het maakte een bult in het gordijn. Snap je wel? En daar bij die bulten, zal ik maar zeggen, daar in het midden, stond dan het reukofferaltaar. Gericht op de ark des verbonds bovendien. De ark des verbonds is gewoon een beeld van Christus zelf. In zijn hemelse positie, waarover hierna meer. En het reukofferaltaar, ja, dat gaat over aanbidding. Het is de aanbidding van degene die men niet ziet. En omdat hij feitelijk de hemel is binnengegaan, om zo te zeggen. Maar we weten wel dat hij daar is. Kortom, is de uitbeelding van de heerlijkheid van Christus. En dan nog een keer hebben we een gouden wierookvat en de ark des verbonds, alom met goud overdekt, in welke was de gouden kruik waar het manna in was, en de staf van Aaron die gebloeid had en de tafel des verbonds. Hier zou je denken dat er drie attributen zich bevinden in de ark des verbonds. Dat kan niet, want ik noemde u reeds 1 Koningen 8 vers 9 en 2 Kronieken 5 vers 10, waar staat dat het echt niet het geval was, omdat alleen de stenen tafelen in de ark des verbonds waren. Maar het hele punt is dat zoals het hier staat in het Nederlands, klopt het ook inderdaad niet. Maar als je dit leest in het Grieks, klopt het wel. En dat zit hem simpelweg in het feit dat dat woord in weliswaar tamelijk goed vertaald is, geen enkel punt eigenlijk. Maar er is een verschil tussen het Griekse in en het Nederlandse in. Het is eigenlijk nog hetzelfde woord ook, want het Grieks is en. Het is puur Grieks wat ik nu zeg, en en. En dat betekent in het Nederlands in. Maar het verschil is dit. Het Nederlandse in betekent dat het een zich bevindt in het andere en dat het andere het een dus omhult. En het Griekse in geeft alleen maar aan dat die twee dingen met elkaar verbonden zijn, als een eenheid, vast zijn. Zonder dat het een het andere omhult of het andere het een omhult. Vandaar dat je in het Nederlands alleen maar kunt hebben, het een is in het ander, dan is het andersom niet waar. Dan is het andere niet in het een. Maar in het Grieks kan dat wel. En we lezen het ook, want dan lees je, wij zijn in Christus. En Christus is in ons. Dat wil je? En dit kan dus zo gezegd worden in de Griekse betekenis van de term. in de Ark des Verbonds was. Want bij de Ark des Verbonds behoren als eenheid de twee stenen tafelen. Maar die lagen in de kist onder het verzoendeksel. En de kruik met manna en de bloeiende staf van Aaron, maar die lagen ervoor. Maar ze horen bij elkaar. Hebben u dat? Oké. Okay. En wat de Ark des Verbonds zelf betreft, voor ik het vergeet. Ik zei net, de Ark des Verbonds is een type van Christus. Maar ja, dat is een beetje een gemeen plaats. Want ik roep ook altijd, als je niet weet waar iets een beeld van is, dan roep je gewoon Christus. Je hebt meer dan 50% kans dat het goed is, in elk geval. Maar de vraag is, in welk opzicht, in welk aspect? En dan moet ik dus nu zeggen, de Ark des Verbonds is een beeld van het geloof van Christus. Omdat namelijk in die ark, die een beeld is van Christus, het woord van God gestalte heeft gekregen. De twee stenen tafel ligt erin. Of anders, hij bewaart in zichzelf het woord van God. En geeft het daarmee gestalte. En doet het recht. Als men dus komt tot het woord van God, ontmoet men daar des Verbonds. Dichterbij kan je niet komen. Dat is Christus. De kist gaat ook nooit open. Je moet er ook niet in wezen, dat hoeft helemaal niet. Hij is het woord van God, hij krijgt op die manier gestalte. En ook dat werkt twee kanten op. Christus geeft gestalte aan het woord van God, maar het woord van God geeft gestalte aan Christus. Al was het maar omdat, voor zover wij een voorstelling hebben bij de gestalte van Christus, hebben wij die heus alleen maar door dat woord van God, die hem ons beschrijft. Zie? En wat het geloof van Christus betreft, wel, wij kennen het alleen uit de Statenvertaling, de term. Alle andere vertalingen hebben het weggeredeneerd, kennen dat niet, bevatten het op als geloof in Christus. Of ze zeggen gewoon, ja, wij zeggen dat zo niet, bij ons heet dat geloof in Christus. Maar het is incorrect, de Bijbel spreekt uitdrukkelijk over het geloof van Christus. Met name in Romeinen 3 en in Galaten 3 en nog een paar losse schriftplaatsen. Want het idee is dat de zaligheid, de rechtvaardigheid, Romeinen 1 vers, vanaf vers 16 is dat, voortkomt uit het geloof van Jezus Christus. En in Romeinen 3 wordt het aangevuld, daar heet het, het is uit geloof tot geloof, namelijk uit het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven. Want als Christus geen gelovige was, of zou zijn bedoel ik eigenlijk, hè, dan kunnen wij wel gelovigen zijn, maar waar geloven wij dan in? In de leugen dus. Ik bedoel, door geloof krijgen wij deel in onze zaligheid, maar die zou er niet zijn als die zaligheid niet bewerkstelligd was uit het geloof, op grond van dus, hè, uit het geloof van Jezus Christus. En dat is een zeer belangrijk Bijbels thema. En dat wordt uitgebeeld in die Ark des Verbonds. Waarvan dan overigens staat, dat is vers 5, bovenover deze ark, voor de duidelijkheid, een ark is gewoon een kist. En zo komt het woord bij gelegenheid ook tegen, bij een woonark bijvoorbeeld. Een ark is een kist. En een kist is weer een kast. Zo is hetzelfde woord. Vaak er vanaf waar de deksel zit. Als je bovenop zit, noemen we een kist. Als je aan de zijkant zit, noemen we het een kast. Maar het is allemaal hetzelfde als een ark. Een kist. Het woord voor de ark in de zin van deze ark des verbonds is hetzelfde als het woord voor de kist in Egypte in het laatste vers van Genesis. Ze legden zijn gebeente in een kist in Egypte. En de volgende keer, van Jozef was dat, hè? En de volgende keer dat je het woord tegenkomt, is het deze keer de Ark des Verbonds. En daar is een samenhang tussen, uiteraard. Hè? Maar dat doet er nou even niet toe. Boven over deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid. Dat is een mooie, die moet je vooral onthouden. Want wat is eigenlijk een cherub? Want u weet, cherubijnen is het meervoud van cherubijn. Maar dat is ook maar flauwekul. Het heet een cherub in het Hebreeuws. En het meervoud is cherubim. En de vraag is, wat is eigenlijk een cherub? En het enige echte antwoord is, dat weten wij niet. En zo heb ik nog een paar vragen. Wat is eigenlijk een griffioen? Wat is eigenlijk een centaur? Wat is eigenlijk een sphinx? Doe nog eens wat, jongens. Wat is eigenlijk een eenhoorn? Wat is eigenlijk een draak? En het antwoord is in alle gevallen een zinnenbeeldig. Typologisch. Een zinnenbeeldig wezen. Het bestaat niet in het echt. Je kan het niet in Artus gaan bekijken. Geen ruimte waar ze de draken bewaren. Of de eenhoornen en ook de cherubim. Vind je niet in Artus. Sorry. Moet ik die eruit knippen? Bestaat niet. Bestaat wel, maar het is een zinnenbeeld, een type. De vraag is, waarvan is een cherub dan een beeld? En het antwoord is, staat hier?
Van de heerlijkheid.
Van de heerlijkheid. Staat er gewoon achter. Wat betekent de uitdrukking anders? Cherubijnen der heerlijkheid. Cherubs, namelijk heerlijkheid. Cherubs geven uitdrukking aan heerlijkheid, want dat is specifiek de heerlijkheid van Christus. Dat is nog een heel ander ding trouwens, wat ik vervolgens er even bij zeg. Cherub is hetzelfde als een seraf. Ze worden afwisselend genoemd in de Bijbel. De ene plaats heet het een cherub, de andere plaats waar het over hetzelfde gaat, heet het seraf. En nog een andere plaats heet het gewoon dieren, in de zin van bewegende, levende wezens. En bij seraf kun je nog nagaan wat het woord seraf eigenlijk betekent. Het betekent namelijk vurig, brandend, vurig. Het is een vurige gestalte. En wat het woord gere betekent, ja, dat, sorry, dat is geen, heeft geen betekenis. Kennen we niet. Maar het heeft wel een betekenis. Het is namelijk een anagram. Wat is een anagram? Een letterkeer. Een anagram, wat is een webs? Wat is een webs? Wat is een cherub? Het is een letterkeer, een anagram van het woord voor eerstgeborene. Want dat is begoer. De beet, de geet en de resh. Begoer, eerstgeborene. Het is ook een anagram van het woord voor zegenen, baruch. En voor op je knieën gaan, je knieën. Allemaal dezelfde lettercombinatie. En daarmee is de betekenis van de term ook verklaard feitelijk. Want zo werkt dat Hebreeuws. Heb je dezelfde letters, heb je in de grond van doen met dezelfde betekenis. En als je dat niet ziet of niet herkent, dan komt het omdat je die grondbetekenis niet kent. Alleen toepassingen en dan verdwaal je erin. Maar dit is wat het is. De uitbeelding van de heerlijkheid van Christus, daarom geloof ik ook dat er vier cherubim waren op het verzoendeksel. Dat vind je nergens, daarom zeg ik dat maar even. Want gewoonlijk heeft men er twee. En ik heb dat altijd vreemd gevonden, eerlijk gezegd. Twee cherubim op het verzoendeksel. Omdat er uitdrukkelijk staat twee cherubim aan deze zijde en aan die zijde. Dan heb je er bij mijn weten 4. 2 aan deze zijde. En ook aan die andere kant. Ja, ze buigen naar elkaar toe, dat is waar. Dat zijn die vleugels, hè. Maar 4. En als u zegt, nou, ik denk toch dat het, dat ook 2 kan beschrijven, zeg ik, dan weten we het dus niet. Dan hebben we nog geen andere optie. Dan kijken we met z'n hoeveel die cherubim zijn op andere plaatsen in de Bijbel. En dan is het antwoord, dat weten we ook niet. Maar op een paar plaatsen weten we het wel. En dan zijn het er altijd 4. De 4 cherubim, de 4 seraf, de 4 dieren. Dus houd ik het op dat de balans doorslaat naar 4. En bovendien worden ze in hun specifieke beschrijving traditioneel van heel ouds worden ze beschouwd als uitbeeldingen van de beschrijving van de Heer Jezus Christus door de 4 evangelisten. Gewoon zeg maar, ze zijn beelden van of zinnenbeelden van de 4 evangeliën. Maar dat is een beetje te kort door de bocht. Ze zijn de uitbeelding van 4 aspecten van Christus. De koning, de dienstknecht, de mens en God. En zo worden ze beschreven ook, als ze beschreven worden. Met name in Ezechiël. Maar vandaar, ze beelden uit de hemelse positie van Christus. Nog ook ertussendoor, de Ark des Verbonds zelf was een kist van waaibomenhout, van sittimhout, overtrokken met goud. Het is toch goud, maar dat kan je niet meer zien. Overtrokken met goud. Het is een beeld van de Heer Jezus in zijn menswording, sittimhout. Maar overtrokken met goud wil zeggen, opgestaan, gestorven en opgestaan. Van het hout zie je niks meer. Het is een gouden kist geworden. En voor wat het deksel betreft, die was van massief goud. Officieel uit 1 klomp goud gemaakt. En dat is de uitbeelding van Christus in zijn hemelse positie. En ook oorsprong natuurlijk. En in dat geheel van die ark, van de verzoendeksel, is opgenomen die 4 cherubim. Uit 1 stuk blok goud. Goed. Die het verzoendeksel beschaduwden, want dat doe je met vleugels, hè? Beschaduwen. Zo heet dat. En dan staat er, en dit vind ik een van de mooiste teksten in de Bijbel. Nee, vroeger niet, maar nu wel. Nee, vroeger had ik anderen die mijn voorkeur hadden. Maar als het gaat over mooiste, dan vind ik dit een van de mooiste. Namelijk, van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. Dat zou een goede gelegenheid zijn om de pauze aan te kondigen. Maar daarvoor is het nog iets te vroeg. Maar we zullen er nu van stuk tot stuk niks over zeggen. Dat is later ook niet gebeurd. Sterker nog, dit is de enige plek dat er wat over gezegd wordt. En wat er hierover gezegd wordt, is dat we er niks over zullen zeggen. En daarom vind ik hem zo mooi. Want het impliceert dat er heel wat over te zeggen valt. Maar zoek het maar eens uit. Maar je wordt niet geholpen, je moet het ermee doen. Het is ook de enige plek in heel de Bijbel waar überhaupt gewezen wordt op het feit dat die tabernakel in zijn hele dienst een symbolische en daarmee profetische betekenis heeft. Het is verder nergens te vinden. Want hier wordt alleen gezegd dat het dat heeft, maar wat het is ook niet. Met het verschil dat alleen iets gezegd wordt over die 2 vertrekken. Want ik zou bijna zeggen, deze dingen hebben andere beduiding. Want deze zijn de 2 verbonden. En mijn tekst kwam dus nu uit Galaten 4. Waar staat dit zaad? Daar staat dit. Deze dingen hebben andere beduiding, want deze zijn de 2 verbonden. Maar daar ging het over de 2 vrouwen van Abraham en die 2 zonen. Je weet wel, Agar en Sarah en Ismaël en Isaac. En zijn andere... Deze zijn de twee verbonden. Het oude verbond namelijk en het nieuwe verbond. Ook uitgedrukt in Sinaï en Sion. Die twee bergen. Komt trouwens hierna ook voor in de twee bladzijden omslaan. In Hebreeën 12. En deze twee vertrekken zijn inderdaad de uitbeelding van de twee verbonden. Maar zolang die tabernakel er was, werd er maar dienst gedaan in alleen het heilige en niet in het heilige der heiligen. Want het heilige was een beeld van de situatie onder het oude verbond, onder het Mosaïsche verbond. En al die tijd wist men en zag men dat er nog wat anders is. Namelijk, achter die voorhang, daar was nog het een en ander te zien. Maar je mocht er niet komen. Maar je wist het, want die draagbomen staken erdoor. En bovendien, het voorhangsel was geborduurd met cherubim. En dat is precies wat achter het voorhangsel te zien was. De cherubim in goud dan, op het verzoendeksel. Uitbeeldend de heerlijkheid van Christus. Zijn hemelse heerlijkheid wel te verstaan, want het wordt hierna uitgelegd. Nou staat er dus hier, we zullen van deze dingen nu van stuk tot stuk niet zeggen, maar wel deze dingen nu al dus toebereid zijnde, die twee vertrekken met het meubilair. Zo gingen wel de priesters in de eerste tabernakel, het heilige dus, te allen tijden. Dat heet tegenwoordig 24-7, geloof ik. Of was het 7-24, weet ik niet. Ja. Officieel. Je vraagt je af of ze er echt zoveel werk aan hadden. Dan zeg ik, nou, waarschijnlijk niet. Maar het doet weinig ter zake. Het idee is dat er constant dienst werd gedraaid. In het heilige, in ploegendienst. En eigenlijk het enige wat er te doen was, is eens in de week verse broden neerzetten. En voor de hele camping, zou ik maar zeggen. En het reukoffer, het vat met reukwerk, brandend houden en voorzien van reukwerk. En dan die zeven lampen nog aanzien te houden op die kandelaar. En misschien eens in de week stofzuigen. Ja. Hoewel in de woestijn. Maar misschien juist. Dat, ja, verder weet ik het niet. Maar er werd continu dienst gedaan. Dat is waar het om gaat. Men had het maar druk met het heilige. Te allen tijden. Om de religie, de diensten te volbrengen. En dan komt hij. Maar in de tweede, let op dat tabernakel niet bijstaat. De klemtoon ligt op eerste en tweede. Die moet je ook onthouden, want later lees je de algemene uitspraak in hoofdstuk 10. God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Omdat hij dat altijd zo doet namelijk. Hij neemt altijd de eerste weg om het tweede te stellen. Niet alleen in verband met die verbonden. Dat was een bladzijde. Ja, een bladzijde verder. In 10 vers 9 is dat. Maar toen maar. Maar wat er dan staat is dit. In 9 vers 7. Maar in de tweede alleen de hoge priester. Dat was in principe Aaron. En daar die door de dood verhinderd werd te blijven, werd hij opgevolgd door een erfgenaam, Eliazar, eerste plaats. Maar goed, er was alleen de hogepriester die ooit achter het voorhangsel ging. Eenmaal staat er, nou ja, per jaar. Je kunt altijd nog vragen, elk jaar? Ja, officieel elk jaar. Hij moet er druk mee gehad hebben. En ik weet dat ik nou weer chargeer, maar dat doet Paulus ook. Want hij haalt dat aan in 10. Hoofdstuk 10, vers 1. waar het heeft over dezelfde offeranden die zij alle jaren geduriglijk opofferen. En dan nimmer meer, zo van geen jaar in, jaar uit, zo door. Ik moet hem troosten, want in de praktijk was dat niet zo. Want in de praktijk deden ze het nauwelijks. Omdat ze helemaal die tempel, die ze tabernakel is, helemaal niet onderhielden. Ze trokken zich van de wet namelijk niks aan. Ooit vonden ze na jaren de tempel weer terug. Nou ja, na jaren kwam er toen die prins, dat weet u nog. En die knipte de rozenstruiken weg. En wat vonden ze daar? Een tempel. Toen hebben ze de deur geforceerd. Toen zijn ze binnen gaan kijken. Toen vonden ze daar het wetboek. En toen gingen ze gauw naar de koning. O koning, raad eens wat wij gevonden hebben. Die wist het ook niet. Een boek. Lees het eens voor. En dat bleek... ik overdrijf dat niet. Zo is het echt. Is het uitgebreid beschreven. Ze hebben er nooit wat van aangetrokken eigenlijk. Nou, een enkele keer. Ik geloof dat ze 3 keer het Loofhuttenfeest gevierd hebben onderweg. In de geschiedenis. Vaker vind je dit niet. En er staat er zelfs bij dat ze een toevieren zoals ze het nog nooit gedaan hadden. Dus, en van Pasen staat het ook bij gelegenheid. Dus je hebt er maar geen al te grote voorstelling van. Maar het voorschrift was wel. Alle jaren. Maar niettemin, eenmaal per jaar. Goed. In de tweede tabernakel, vers 7, ging alleen de hoge priester eenmaal per jaar. Ja, ik vind het vervelend, er staat gingen in vers 6 en ging in vers 7 en offerde in vers 7 in de verleden tijd in het Nederlands. Onvoltooid verleden tijd. Heet dat, geloof ik. Maar dat is een misverstand, want het is de present in het Grieks. Dat wil zeggen tegenwoordige tijd gewoon. Het idee is namelijk dat het nog voortduurt tot in de dagen waarin deze brief geschreven werd. Deze dingen al dus toebereid zijnde, zo gaan wel de priesters in de eerste tabernakel. Maar in de tweede gaat alleen de hoge priester eenmaal des jaars, niet zonder bloed het welk hij offert voor zichzelf en des volks misdaden. Gesuggereerd wordt, gaat nog steeds door. En tegelijkertijd wordt gesuggereerd dat het absurd is, omdat er al langer hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. En daarmee is deze oude dienst vervallen. Maar zelfs door deze vertaling in de verleden tijd wordt dat verzwakt. De hoge priester ging eenmaal per jaar in, niet zonder bloed. Dat is een manier om te zeggen dat het was met bloed, maar dan met nadruk ook nog. Met bloed, niet zonder. Het welk hij offert voor zichzelf en voor des volks misdaden. En daarbij zou je moeten lezen Leviticus 16, waar u de inzettingen van Grote Verzoendag vindt. Dat kunnen jullie in je eigen tijd wel doen, maar u moet wel met nadruk lezen Leviticus 16, vers 17. Omdat daar uitdrukkelijk staat dat als de hoge priester ingaat op Grote Verzoendag in het heilige der heiligen achter het voorhangsel, dat dan de dienst in het heilige volkomen gestopt zou moeten zijn. Kortom, daar mocht niemand meer aanwezig zijn. En dat is waarop gezinspeeld wordt in dit vers. Daarom wijs ik hem er met grote nadruk op. Want wat er staat is vervolgens dat deze dingen betekenis hebben. En er staat dus waarmee de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms, dat betekent dus de weg, de route tot achter het voorhangsel, nog niet openbaar was, nog niet geopend was. zolang de eerste tabernakel nog stand had. Zolang er nog dienst gedaan werd in het heilige, mocht de hoge priester niet ingaan in het heilige der heiligen. Dus op grote verzoendag moesten ze die dienst van 24-7 het hele jaar door, moesten ze staken op de allergrootste religieuze feestdag van het hele jaar, grote verzoendag, moesten ze nota bene die dienst staken. Want er zou dienst gedaan worden in het heilige der heiligen. En daarmee beduidde de Heilige Geest, staat hier, dat de weg naar het heilige der heiligen en daarmee naar het nieuwe verbond niet open is, zolang er nog dienst gedaan wordt onder het oude verbond. Dat staat erachter. Want er staat dat de eerste tabernakel een afbeelding was, vers 9, voor die tegenwoordige tijd. Wij noemen dat gewoon de toenmalige tijd. Die tegenwoordige tijd, in welke gaven en slachtoffer geofferd werden, die degene die de dienst pleegden niet konden heiligen naar het geweten. Dat wil zeggen, er werd wel van alles geofferd onder het oude verbond, maar in de praktijk kon het niks tot stand brengen. Nou ja, het had symbolische betekenis. Hoe waardevol dat is, ja, wat moet ik ervan zeggen? Het was nou eenmaal zo. Want dat is het. Iemand zou zich dat kunnen afvragen. Je komt het vaker in de Bijbel tegen, dat de Heer tegen een profeet zegt, doe dit of dat. Ga zitten figuurzagen, zei de Heer. Bewerp u een maquette. Was een maquette in het Hebreeuws? Dat weet ik niet. Maak een model van Jeruzalem. En als iemand je vraagt, wat is dat wat je doet? Dan zeg je, al zo zegt de Heer enzovoort. En of iemand het ooit gevraagd heeft, nou ja, dat is de vraag dus. Huh? Of scheer je hoofdhaar af en naai het haar in de zomer van je mantel. Of meer zotte dingen. Waarbij je iemand toch zou vragen, wat doe jij nou toch, joh? Wat ben jij nou helemaal aan het doen? En dan moest hij antwoord geven. Of de profeet neemt twee stokken in zijn handen en hij haalt ze tegen elkaar en ze worden tot één. Wat een leuk kunstje is natuurlijk. En dan moet, en als dan iemand vraagt, wat is dat? Dan moet hij zeggen, nou, dit zijn de twee houten van, de ene is Israël, de andere is Juda. En die zullen weer tot één worden in de handen door des Heer. De Heer zal ze weer tot één maken. Enzovoorts. Dat soort dingen. Zo kan ook iemand vragen. Wat is dat voor een bouwwerk? En waarom zijn die dingen zoals ze zijn? En dan zeg ik altijd, heb je even? Ja. Dat is een mooi verhaal. Ja. Of als iemand vraagt, wat zijn die stenen hier? Dan vertel je hoe Israël in het verleden ooit daar door de Jordaan getrokken is, met droge voeten wel te verstaan. Weet u wel, dus richt je gedenkteken op. Dan heb je nog eens aanleiding om een verhaal te vertellen. En dat is die tabernakel dus ook. En wat erin uitgebeeld wordt, is dat er weliswaar dienst zou gedaan worden, constant onder het heilige, maar daarachter was nog een vertrek. En het zou ooit een keer opengaan als grote verzoendag wordt. Maar dan de echte grote verzoendag. En de strekking van de Hebreeënbrief is, met name van dit hoofdstuk trouwens, is, het is grote verzoendag. Nu. En Christus is ingegaan in het heiligdom. En bij zijn dood scheurde het voorhangsel. Weet u nog? Staat in de Bijbel. Kortom, de weg is geopend tot in het nieuwe verbond. Maar als dat zo is, moet de dienst onder het oude verbond gestaard worden. En dat is de strekking van feitelijk van alle nieuwtestamentische brieven natuurlijk. Want als er iets is dat de gelovigen bedreigt, is het dit. dat zij worden ingehaald alsnog door de wet. Wij komen tot geloof en worden uit genade zalig. En meteen staat er iemand op de stoep die kon vertellen dat je nu je tot geloof gekomen bent, moet je ineens onder de wet gaan leven. Merkwaardige wijze. Dat is nou net waarvan je verlost bent geworden. En als je er al niet onder leefde, mooi, dan hoef je daar verder ook niet van verlost te worden. Maar dan komen ze juist vertellen dat je er nou onder moet, omdat je nou een christen bent. Dan word je toch de 10 geboden. En ze bedoelen er een paar honderd, hoor. Om niet te zeggen een paar duizend, enzovoort. Maar de Bijbel zegt, daar zijn we nou net van verlost, want het is een bediening des doods. En de wet is zwak en onprofijtelijk. Toch? En als die wet wel volmaakt was, waarom komt er dan een nieuw verbond? Er staat hier, er staat nog voor me, dat is Hebreeën 8, vers 7. Want indien dat eerste onberispelijk geweest waren, zo zou voor het tweede geen plaats gezocht zijn geworden. Want berispende, dat hen moet je weglaten, hè? Dat hen, dat slaat nergens op. Want berispende, want het eerste verbond was niet onberispelijk. Kan niet schelen wat het woord betekent nu. Het was niet onberispelijk, want berispende, zegt hij tot hen, zie de dagen komen dat ik een nieuw verbond zal maken. Dat de oude dus afgeschaft zal worden, ook officieel. En mede doordat een nieuwe in werking zou treden. En dat is wat hier uiteengezet wordt. Namelijk, dat oude was een tijdelijke aangelegenheid. Dat wist iedereen, want anders was er geen voorhangsel en een heilige der heiligen. En die dienst in het heilige en daarmee onder het oude verbond, vers 10... bestond alleen in spijzen en dranken, in verscheidene wassingen, allemaal verplichtingen, en rechtvaardigmakingen, hetzelfde woord als het woord rechten in vers 1, hoor. Gewoon wetten. Des vleeses, dat wil zeggen uitwendige dingen, die waren opgelegd, dat is het laatste woord van vers. Ze waren opgelegd. Dat betekent nog steeds wat het hier ook betekent. Namelijk, het is verplicht. Het wordt je opgelegd. Vooral de belasting is dat trouwens. Maar alle last wordt je opgelegd. Je moet het dragen. Is het idee? Maar er staat dat het werd opgelegd tot op de tijd der verbetering. Dat wil zeggen dat het op voorhand vaststond. Het werd tot de tijd der verbetering opgelegd. En tijd der verbetering is hetzelfde als betere tijd. Alleen beter is een bijvoeglijk naamwoord. En als je een bijvoeglijk naamwoord wilt beklemtonen, dan zet je het om naar een zelfstandig naamwoord. En het zelfstandig naamwoord van beter is betering. Of verbetering. En dus tot de tijd der verbetering opgelegd is gewoon hetzelfde als opgelegd tot de betere tijd. En verder vestig ik uw aandacht er dan op dat de Hebreeënbrief melding maakt van, als u het mij vraagt, een stuk of 14 betere dingen. Namelijk betere dingen, betere hoop, beter priesterschap, betere bediening, beter verbond, betere belofte, betere tabernakel, beter bloed, betere offers, betere erfenis, beter vaderland en een betere opstanding. Er staat op een briefje, dus het moet waar zijn. Nou goed, betere dingen, betere tijd had ik die genoemd, dus deze, tijd der verbetering. Want de betere tijd, dat is gewoon de tijd waarin wij leven. Dit ging over die tegenwoordige tijd, de toenmalige tijd. Maar dat is verleden. Wij leven nu in de tijd der verbetering, de betere tijd van het nieuwe verbond. Dat is de tijd van de echte grote verzoendag, waarbij de echte hoge priester is ingegaan in het echte heiligdom enzovoorts. En dan zijn wij bij vers 11. Maar Christus. Maar duidt op een tegenstelling. In tegenstelling dus tot de oud-testamentische hoge priester, hebben wij nu de nieuw-testamentische hoge priester met dank aan Psalm 110, vers 4. Gij zijt priester in de eeuwigheid. Naar de ordening van Melchizedek. Maar Christus, gekomen zijnde, is eenmaal ingegaan in het heiligdom. Dat is ongeveer de hoofdzin. En die hoofdzin die wordt onderbroken door allerlei tussenzinnen en tussenwerpselen en hoe die dingen maar heten, dat weet ik nooit precies. Maar dit is de hoofdzin. Maar Christus, gekomen zijnde, is ingegaan in het heiligdom. Een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want onder het oude verbond waren die dingen hooguit tijdelijk. Heel het oude verbond was tijdelijk. En bovendien, die zogeheten verlossing was er niet echt een. Het was alleen symbolisch. Maar nu is Christus gekomen als hoge priester der toekomende goederen. Staat in het eerste tussenzinnetje. De hoge priester der toekomende goederen. De toekomende goederen staat dus tegenover de toenmalige tijd. Dien tegenwoordige tijd. Toekomende goederen slaat op de dingen, de goederen van het nieuwe verbond, zoals dus van ouds beloofd. Waarmee maar gezegd wil zijn dat voor zover het toekomst was, is die toekomst al lang aangebroken. Dus gewoon nieuwtestamentische goederen. Hetzelfde geldt voor de uitdrukking toekomende eeuwen. Daar leven wij al 2000 jaar in. Hoewel u waarschijnlijk zo oud nog niet bent. Maar al 2000 jaar geleden ongeveer begon de toekomende eeuw. Zie? Ja. Christus, de hoge priester der toekomende goederen, die beloofd was, maar die is inmiddels gekomen. Die is ingegaan in het heiligdom, stond er. En in de tussenzin staat, die is door de meerdere en volmaakte tabernakel gegaan. Want die tabernakel, hoe mooi die dan ook was, die tabernakel met die twee vertrekken en wat het maar was, dat is de mindere en de onvolmaakte tabernakel. Het was immers een soort afdruk van wat Mozes in het echt gezien had op de berg. En wat hij dan precies gezien heeft, ja, dat kan ik u ook niet vertellen. Maar dat heet dan wel de meerdere en volmaakte tabernakel. Waarmee de apostel dus meteen ook zegt dat die tabernakel, die men kent uit de geschiedenis, de mindere en onvolmaakte tabernakel was. Maar Christus is gekomen, is ingegaan in het heiligdom. Door de meerdere en volmaakte tabernakel. Niet met handen gemaakt. En nog een keer, dat betekent dus niet van dit maaksel. Dat wil zeggen niet iets wat de mens in elkaar gesleuteld heeft. En niet deel uitmakend van deze schepping als zodanig, deze oude schepping. Want het is iets anders. En bovendien, de hoge priester gaat in niet zonder bloed. Maar Christus is ook inderdaad niet ingegaan met het bloed der bokken en kalveren, want dat is ook onvolmaakt. Maar hij is ingegaan, vers 12 inmiddels, door zijn eigen bloed. Hij rijmt overigens, want zo noem ik dat, op Hebreeën 7, vers, waar waren we? Hebreeën 7, vers 16. Waar Christus hoge priester is geworden naar de kracht des onvergankelijke levens. En hier in hoofdstuk 9 heet het, door zijn eigen bloed. Want bloed is leven. Maar ik weet, daar kan ik net zo goed een hele avond bij stil blijven staan, maar het schiet ook niet op. Waarom? Ik weet ook niet waarom het uitgelegd moet worden. Bloed is leven. Als je bloed ziet, is het fout. Dan is trouwens geen bloed meer. Heeft men mij verzekerd. Oh ja? Ja, ja. Ja, ja, dat is het. Dat is het. Als je bloed kwijt bent, ben je leven kwijt. En als je bloed ziet, dan is het al geen bloed meer, want dan doet het zijn werk niet. En bloed is bloed omdat het werkt, omdat het rondgepompt wordt en onderweg het een en ander doet. Aanvoer en afvoer.
Bloed buiten het lichaam stol.
Bloed buiten het lichaam stol, wordt hard en het is over. Ja. Terwijl bloed per definitie vloeibaar is, want leven is per definitie beweging. Stijfheid is, hoe heet het, rigor mortis of lijkstijfheid. Ik bedoel, dan is het leven eruit, ja. Maar hij is ingegaan door zijn eigen bloed, namelijk door zijn eigen leven. Dat is het idee. Is hij ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende, in tegenstelling tot al die tijdelijke dingen onder het oude verband. En dan een toelichting, want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe besprengende de onreinen, dat is de verwijzing naar Grote Verzoendag en nog en het zogeheten offeren van de rode vaas. Verwijzing tussen de oud-testamentische inzettingen. Indien dat bloed hen heiligt tot uitwendige, vleeselijke reinheid, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, let op, niet het bloed van Jezus, dat u niet op de gedachte komt dat het gaat over het lijden, de dood, de kruisiging van de Heer Jezus. Dat kan namelijk ook helemaal niet, dat het daarover gaat. Want Christus werd pas hoge priester in zijn opstanding. En geen dag eerder. Dat werd in hoofdstuk 7 uitgebreid beargumenteerd. En als je als hoge priester dus wat geofferd heeft, heeft hij dat gedaan na zijn opstanding. Maar daar gaat het hier over. En dus weer, bloed is leven, ja. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, staat er tussen zit meer over, uw geweten reinigen, want wat doet bloed eigenlijk? Er zijn twee dingen, gaat in één moeite door. Dat is voeden. Dat is aanvoer. En voer is ook voeden trouwens. Aanvoer. Is het verplaatsen van voedingsstoffen. Distribueren door het hele lichaam. En het andere was afvoer. En dat is de afvaldienst. Dus de reiniging. En als dat systeem niet goed werkt, dan moet je aan het infuus of dan moet je aan de spoeling of wat er maar was. Maar, want anders vervuil je van binnen. Dat is het verhaal. En daarmee is verklaard de reinigende werking van het bloed van Christus. Ik heb van bloed als jongen heb ik altijd geleerd dat niks zo vervuilend is als bloed. En als wij bloed aan de kleren hadden, moesten we ogenblikkelijk de kleren inleveren. Moest meteen in de week gezet worden. Want anders dan kwamen die vlekken er nooit meer uit. En later heb ik zelfs begrepen dat dan de gaten in je kleren vallen ook nog. Van bloed. Dus ik heb ook nooit begrepen, dit kwam bij mijn moeder vandaan, dit. Maar van mijn vader moest ik leren natuurlijk, het bloed van Christus reinigt van alle zonden. Dat heb ik nooit begrepen hoe dat nou kan. Toch? Ja, je gelooft het, wat gezegd, en het zal wel. He? Maar ja, pas later leer je dat bloed inderdaad per definitie reinigt. Dat is wat het doet. Van binnen. En dat is wat het leven van Christus in ons doet, want wij hebben het leven, het bloed. Het leven van Christus ontvangen. En voor de charismatischen onder u, u hebt de geest van Christus ontvangen, wat hetzelfde is, zei Johannes. Want geest en bloed is hetzelfde, schrijft hij. En dat heeft een reinigende werking dus. Nee, niet van de buiten, aan de buitenkant, maar aan de binnenkant. Uw geweten heet het. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken? Later heet het in hoofdstuk 10: de harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. En de aardigheid ervan is dat het dus precies het tegenovergestelde doet van wat de wet doet. Want de wet vervuilt je geweten. Nou ja, de wet belast je geweten. De Bijbel zegt, door die wet is kennis een zonde. Dus zodra je de wet wordt voorgelezen, dan moet je denken, oh jammer. Ja, had ik dat nou maar eerder geweten, denk je dan. Maar dat zou ook niet geholpen hebben. Het is te laat, je wordt er door verontreinigd. Je krijgt er een schuldgevoel van. En dan moet je weer naar de ter biecht of zoiets. Dan zijn we hier ook alweer. Ja. In de biechten. Dus dan moet je de biecht of je moet naar de psychiater. Ja, waar je maar naartoe moet, maar gaat niet werken. Het is legendarisch ook, hè. Mensen die rondlopen met een belast geweten. En dus met smetvrees. Ik zeg het, want ik ken u niet. En ik wil het ook een beetje zo houden eigenlijk. Dat was makkelijker praten. Voor mij. Ik heb het al zo moeilijk met praten. Nou ja, maar dit zijn zo die dingen. Hè? En wat het leven van Christus in ons doet, is zeggen, wij dan gerechtvaardigd zijn uit het geloof, hebben vrede bij God, enzovoorts. En we zingen, al dansend, mijn schuld is weggedaan, en al dat soort dingen meer. En terecht. Maar dat is het wat het leven van Christus, het bloed van Christus, de geest van Christus in ons doet. Zie? Dat is wat hier staat. En of het nodig is dat onze gewetens gereinigd worden, ja. Waarvoor is het dan nodig? Wel, om de levende God te kunnen dienen. Dat is wat er staat, want dat is het doel. Hè? Dat u niet denkt dat het doel is dat onze gewetens gereinigd worden. Dat is niet het doel. Dat is het middel. Dat is noodzakelijk voor het doel. En het doel is de levende God te dienen. Hetgeen niet kan met een verontreinigd geweten. Want dan staan wij niet recht tegenover God. Dan zal trouwens God erg ver van ons vandaan zijn. Dat hoop je dan ook trouwens dat het zo is. En die hoop die vervult zich vanzelf. Dan is God die grote, almachtige, rechtvaardige, heilige God. Heel in de verte ergens. En je kunt niet zomaar naar hem toe gaan. Dat mag helemaal niet. Kan ook helemaal niet. Enzovoorts. Toch. Dus je maar aan te kijken. Ja, dit is Brabant. Dus ik weet niet hoe het in Brabant ligt. Maar laten we zeggen in de Bijbel. Nederlandse Bijbelbelt is het in ieder geval zoals ik nu zeg. En ver daarbuiten trouwens ook. Als men onder de wet leeft, dan wordt de afstand naar God groot. De Bijbel zegt trouwens gewoon, dan komt er een scheiding tussen God en de mens. Een bedekking over, dan gaat voorhangsel dicht, dat is het eigenlijk. Die bedekking gaat er dan over, of blijft er over, enzovoort. En ik ben wel eens een beetje cynisch. En dan zeg ik het andersom. Waarom toch, want dat is een legitieme vraag. Waarom toch willen mensen zo nodig onder de wet leven? Als de Bijbel zo duidelijk, want dit lijkt me toch heel duidelijk. Als de Bijbel zo duidelijk zegt dat het niet de bedoeling is, waarom dan moet men zo nodig onder de wet leven? En mijn antwoord is dan, omdat men niet van plan is God te gaan dienen. En als je onder de wet leeft, kom je ook niet meer op die gedachte. Omdat je dan weet dat je er niet kunt. En dat wil men dan graag zo houden. Dat is de psychologische verklaring voor iets dat in de praktijk helemaal niet een theologisch probleem is. Dat is het probleem van deze dingen. Dat daar een theologische discussie over bestaat. In werkelijkheid, daar is geen discussie over mogelijk. De Bijbel leert gewoon dat wij als gelovigen verlost zijn van de wet. Klaar uit. En als er dan toch een probleem over is, dat men toch die wet wil hebben, dan moet daar een gedachtenkronkel moet daar zitten. Er moet iets fout zitten. En dat is een psychologische aangelegenheid. Dat is iets waar ik me liever niet mee bemoei. Eigenlijk. Dat is mij te moeilijk. Moet je buiten beschouwen. Waarheid is niet onderhevig aan onze gemoedsgesteldheid. Dus dat moet je buiten beschouwen laten. De Bijbel leert het zo, dan moet het zo. Dan is het zo. Klaar uit. Of je het leuk vindt of niet. Nee, dat is niet de vraag. Het punt is, je moet leren ermee te leven. En we moeten leren leven met de gedachte dat God ons bekwaam maakt. Of gemaakt heeft, hoe doe je het maar vertaald. In 2 Korinther 3 geloof ik. God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. En er staat bij, niet van het oude. Nou, staat met andere woorden, maar dit is wel wat er staat. Zie? Duidelijk genoeg. Nou goed, en dan hier verder, want er komt nog een gedachtegang. Eveneens nog steeds ontleend aan die hoge priester van het nieuwe verbond. In vers 15. En daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments. Christus namelijk, maar Christus uit vers 11, de hoge priester, is de middelaar van het. Dat moet zijn van het nieuwe verbond. Alleen staat er nu ineens testament. In het Grieks maakt dat geen verschil. In het Hebreeuws zou het ook geen verschil gemaakt hebben. Het is Grieks natuurlijk, want het is oude, het is Nieuwe Testament. Hè? In het Nederlands wel, maar in de talen van de Bijbel niet. Een verbond is een testament en een testament is een verbond. Het woord testament kennen wij trouwens ook, in ieder geval via het Engels. Nee, het testament noemen wij een laatste wilsbeschikking. Maar dat is officieel een notariële akte en het is een verbond. Met een handtekening eronder enzovoort, alleen eenzijdig. Maar dat kan met verbonden. Iemand kan zich aan een ander verplichten, onvoorwaardelijk, zelfs zonder dat die ander het weet. En ik kan dat doen met een handtekening en alles. Dan heb je een verbond. En het verbond met Abraham, bijvoorbeeld, was inderdaad eenzijdig, maar het heet gewoon verbond. En soms heet het dan verbond der belofte. Verbond namelijk een belofte, want zo kun je het ook zeggen. Maar het is wel officieel. En een testament, wij kennen het woord testimony. En dat is een vreemd soort geld. Nee. Testimony. Testimony is een getuigenis. Dat je aflegt of zo. En dat is wat een testament in het Nederlands is. Iemand legt een verklaring af. Officieel. En dan is iemand een getuigenis. Dat is een testimony in het Engels. Een getuigenis eigenlijk voor de rechtbank. Dat is officieel. En wat wij een testament noemen, dat heeft van doen met erfrecht. Dan noemen wij het een testament. Wat een beetje vreemd is, maar dat is nu eenmaal zo gegroeid. En vandaar dat de vertalers nu dit woord voor verbond vertalen met testament. Nogmaals, het is volstrekt hetzelfde, naar Bijbelse maatstaven. Maar ze vertalen nu met testament, omdat nu dit verbond beschouwd wordt als wat wij dan noemen een laatste wilsbeschikking. Het idee is namelijk dat het pas in werking zou treden na de dood van de testamentmaker. En dat staat hier, dat is het volgende vers. Waar een testament is, is het noodzaak. Ik vind het wel een lugubere uitspraak overigens, maar ja. waar een testament is, is het noodzaak dat de dood des testamentmakers komen. Dat is de reden, zei de notaris, dat zo weinig mensen een testament maken. Want als ze een testament maken, moeten ze dood. Staat hier, het is noodzaak dat ze overlijden. Want een testament is, heeft pas kracht wanneer de testamentmaker is overleden. Eerder niet. En zolang de testamentmaker leeft, kan hij ook altijd nog, omdat het in dit geval gaat om een eenzijdig verbond, kan hij altijd nog alsnog een ander testament maken. En daarmee, in de eerste regel staat het dan gewoonlijk, hij roept testamentmaker alle vorige testamenten. Vandaar dat die dingen natuurlijk gedateerd zijn. Kun je wel iemand zijn testament vinden, maar je moet nog heel hard zoeken of er niet een recenter testament ergens is. Daar moet je natuurlijk niet naar zoeken als het voor jou gunstig uitpakt. Maar toch maar weer. Hebben jullie? Dat is de enige reden waarom het nou testament heet, maar het is hetzelfde als verbond. Nog een keer. Hij, daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testament. Opdat, er komt het doel, waarom is hij die middelaar van het Nieuwe Verbond? Waarom is hij die hoge priester van het Nieuwe Verbond? Dat is opdat degenen die geroepen zijn de belofte der eeuwige erfenis erven, ontvangen zouden. Dat woord erfenis wordt ook gebruikt in hetzelfde betekenis en toepassing in Galaten, met name in hoofdstuk 3. Want daar wordt het nieuwe verbond genoemd de erfenis. Het idee is namelijk dat dat nieuwe verbond pas in werking treedt als degene die die belofte gedaan heeft, is overleden inmiddels. Daar heb ik het zo over. In de tussenzin staat de dood daartussen gekomen zijnde, logischerwijs, anders wordt het testament niet van kracht, tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren. De vraag is namelijk, dat is wel aardig, dat nieuwe verbond, maar wij worden zalig doordat de hoge priester is ingegaan in het heiligdom enzovoort. Dat was in oud-testamentische tijd nog niet zo. Hoe zit het dan met die mensen? Dan hebben die een probleem. En dan staat er, nou ja, hij is gestorven ook, want het is maar een deel van aspecten van zijn dood, ook tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren. Dat wil zeggen, onder het Oude Verbond waren er overtredingen die konden niet verzoend worden door bloed van stieren en bokken, maar die worden verzoend eveneens door de Heer Jezus Christus. Dat is het punt. En dat is wat ook, want ik gun me de tijd niet, dat is ook wat uiteengezet wordt in Romeinen 3, waarin vers 25 staat dat God Christus heeft voorgesteld tot een verzoening, staat er in de Statenvertaling. NBG heeft zo'n middel, dacht ik. In werkelijkheid, het woord dat daar gebruikt wordt, is een variant. Het wordt gebruikt namelijk voor verzoend deksel. Hier, in Hebreeën. Het punt namelijk is, God heeft Christus voorgesteld tot verzoend deksel. Dat is dus impliciete verwijzing naar de inzettingen van de tabernakel. Klopt dat, Romeinen 3, vers 25? Goed. En dan staat er achter, daar staat, waarom dat gebeurd is, waarom God Christus heeft voorgesteld tot verzoening of zondeksel, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. En halverwege het volgende vers staat weer tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Want het zijn twee antwoorden. De een heeft betrekking op tot een betoning van zijn rechtvaardigheid met betrekking tot de zonde en misdaden onder het Oude Verbond, oud-testamentische tijd, en het volgende tot een betoning van zijn rechtvaardigheid slaat op de tijd van het Nieuwe Verbond. Aangevende dat het werk en de positie van Christus betrekkingen heeft op oud-testamentische en nieuw-testamentische tijd en daarmee oud-testamentische en nieuw-testamentische gelovigen. Dat is universeel. De andere kant van het verhaal is dat niettemin wij als gelovigen van vandaag eerstelingen, eerstgeborenen zijn onder het nieuwe verbond. Wij zijn namelijk de eerste levende mensen die deel hebben gekregen aan het opstandingsleven, het bloed, opstandingsleven van Christus. En dat geeft ons het eerstgeboorterecht. Dat maakt ons tot kinderen Gods en daarmee erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. Dat is Romeinen 8, vers 16 of zo, schat ik. Daar ergens. Maar het gaat over eerstgeboorterecht en dus de aanstelling tot zoon. Die term komt daar zelfs een keer of 3, 4 voor. Romeinen 8 en het begin van Romeinen 9. Daar gaat het dan over. Maar nog een keer hier, Hebreeën 9 vers 15. Hij is de middelaar van het nieuwe verbond, opdat degenen die geroepen zijn de beloofde eeuwige erfenis ontvangen zouden. Degenen die geroepen zijn. Waarna één goede vraag is: wie zijn degenen die geroepen zijn? Het antwoord is ook maar één goed antwoord: de gelovigen. Hij zegt het met nadruk toch wel. Omdat die term natuurlijk een eigen leven is gaan leiden. Zo van: ik beschouw mezelf als geroepen en ik beschouw jou niet als geroepen. En het is alleen voor de geroepenen. Of ik beschouw jou als geroepen en mij niet. Of dat soort dingen. Dat wordt gebruikt voor de leer van uitverkiezing. Gereformeerde, nou ja, calvinistische leer eigenlijk. Maar daar slaat het niet op. Bovendien, er wordt gewoon gezegd wie de geroepen zijn. De geroepenen zijn degene die geloven. Degene die zich aanmelden. Zijn geroepen om, enzovoorts. Spakkelijk genoeg moet ik een moeilijk verhaal. Ik ben slecht in verhaaltjes vertellen. Wie gaan er met de bus mee? Ja, al die lui die zich hebben opgegeven, uiteraard. Of zo. Of die op voorhand betaald hebben. Of wat het maar was. Of voor wie op voorhand betaald is. En dit is het dan, hè. En als je dus mee wil, dan moet je op tijd opgeven. Dat is het eigenlijk. Dat zijn dan de geroepenen. Moeilijker is je niet. En dan komt die toelichting. Want waar een testament is, is het noodzaak dat de dood van de testamentmaker tussenkomen. En die is geraffineerd. Want wie is de testamentmaker? Anders gezegd, wie heeft het verbond gemaakt? Dan wel beloofd, wat hetzelfde is natuurlijk. Wie heeft dat nieuwe verbond beloofd? Jeremia 31, hier Hebreeën 8. Wie zei dat? Ik zal met u een nieuw verbond maken. Dat was Jehovah zelf. Dat betekent dat hij dus overleden is.
Kan jij dat maar eens uitleggen, bepaalde dingen?
Broeder, ik heb altijd een mooie excuus. Ik heb altijd achter de hand de protocollen, ik noem het meestal toch maar gewoon handboek, maar zij noemden het protocollen. De protocollen van de Brandpunt Bijbelscholen. Sinds 1960. En daar staat in, onder het vak Christologie, dat moet plechtig allemaal in. Hoe kijk je nou?
Ik luister.
Oh, je luistert. Oké, dat is goed. Oké. Daar staat in, over de menswording van Christus, vraag en antwoord, was Amerikaanse oorsprong, het was afgeleid van de Moody Bible Course. Maar goed, doet er nog niet toe. Maar er staat in, de menswording van Christus, waarom werd hij mens? Waarom moest hij mens worden? Een van de antwoorden was, om een getrouwe en barmhartig hoge priester te kunnen zijn. Want een getrouwe en barmhartig hoge priester wordt, Hebreeën 5 vers 1, uit de mensen genomen. Dan moet hij eerst tot de mensen horen, dus kan hij daar niet uit. Dit is een goed antwoord. De andere was, en daar ging het me nu om, om te kunnen sterven. Waar staat dat? Hebreeën 2. Onder andere staat het twee keer zelfs, dus die kan ik onthouden. Hebreeën 2. Hij is zelf vlees en bloed deelachtig geworden om, enzovoorts. Om, op de, hij is mens geworden, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Want als Jehovah en in de gestaltenis Gods zijnde, kon hij niet sterven. En daarom staat er, hij was in de gestaltenis Gods en hij was het beeld Gods, Filippenzen 2, maar hij heeft zichzelf vernietigd, staat de vertaling, geledigd, grondtekst. Hij heeft zichzelf geledigd en heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen en is de mensen gelijk geworden. Waarom? Nou ja, om te kunnen sterven. En dat is dus ook wat hij gedaan heeft. En dat zei hij ook. Hij zei, wat zal ik bidden? Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En toen antwoordde hij zelf en zei, maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Dat was de hele doelstelling. Wat ik niet eens kan vertellen, als je vasthoudt aan dat de Heer op aarde is een aardse omwandeling, in werkelijkheid God was toen. Maar de clue is nou juist, dat was hij niet. Dat is wat de Bijbel leert. Dat was hij niet, hij was mens. Hij had zijn Godheid afgelegd, was ondergeschikt aan zijn hemelse Vader. En in die hoedanigheid liep hij zijn loopbaan. Niettemin, hij was uit de hemel afkomstig. En het was dus ook zijn bestemming. Hij keerde terug, heet dat in het Johannes-evangelie, naar waar hij tevoren was. Maar intussen was hij wel gestorven. Hij was de testamentmaker, Jehovah, degene die het beeld Gods was, dus inderdaad overleden, is vernederd, in een sterfelijke positie terechtgekomen, in zijn geboorte dus. Als u begrijpt wat ik bedoel. Daar al. En inderdaad is hij gestorven. Zie? Er is ook altijd een discussie over die ik volstrekt academisch vind. Die van, kon hij sterven? Vind ik zo'n domme vraag. Het is serieus wat erover gepraat. Kon hij sterven? Hoezo? Want Erat, hoe was het ook weer? Demonstranten. Nou ja, ik bedoel, hij stierf toch? Hoezo was hij sterfelijk? Ja, uiteraard, maar dat was het hele doel ervan. Maar daarmee is de testamentmaker overleden, degene die het nieuwe verbond dus aankondigde, beloofde. En daarom heet het hier een testament. En de andere gedachte die hier volgt, maar waar we geen tijd meer voor hebben, nou, is dat ook het oude verbond feitelijk beëindigd werd op precies dezelfde gronden. Namelijk, je leest dat in Romeinen 7, de wet, het Mosaïsche bond, wordt beschouwd als een huwelijk tussen de Heer en Israël. Staat daar ook. En daar staat ook dat nou eenmaal in een huwelijk de vrouw aan de man gebonden is door de wet, zolang het tijd als de man leeft. Maar als de man gestorven is, dan is de vrouw vrij om zich te verbinden. Lees het vooral na, Romeinen 7. Is de vrouw vrij om zich te verbinden aan een ander, namelijk aan degene die uit de dood is opgestaan. Die man is dus ook Jehovah. Precies hetzelfde verhaal. Maar nu in zijn hoedanigheid van de gever van het oude verbond. De wet heet ook de wet des mans. Heb je dat? Zodat we de Heer kennen als die van het oude verbond en die van het nieuwe verbond, maar in beide gevallen leidde het tot zijn dood. En dan nog één. De man is gestorven, de vrouw kan zich nu verbinden aan een ander, namelijk aan degene die uit de dood is opgestaan. Maar het is toch dezelfde dan? Hoezo een ander? En dat is makkelijk genoeg. Het is een ander volgens de wet. Want als iemand sterft, dan, zeker als er geen testament is, dan wordt, dan gaat de erfenis naar het meest naaste familielid van de overledene, degene met de grootste bloedverwantschap. Dat is normaal gesproken een zoon. En mocht hij er niet zijn, kan het nog een dochter worden trouwens. Alleen, dan moet hij wel weer binnen dezelfde stam trouwen. Dat is een beetje, zitten voorwaarden aan, maar het kan. Maar het is de zoon. En als dat niet kan, dan wordt het de broer. En dan kan het nog de neef zijn. En daar houdt het verhaal ongeveer op. Want het staat in de Mosaïsche wet. Daar houdt het verhaal ongeveer op. Want dan staat er gewoon, nou ja, de meest naastaande familie. Zodat de vraag is, wie is de meest naastaande familie van de Heer Jezus? En dat lijkt me nogal makkelijk. Wie is die ander? Degene die uit de dood opstond. En die zich meldt en zegt, dames en heren. Maak de zin zelf af, kleuren plaatjes. Maar, dames en heren, daar ben ik weer. Dat is de tekst. Zie? Kortom, die andere is dezelfde, maar dan in een andere hoedanigheid. Dat dat laatste zo is, heb ik tot mijn verbijstering ooit vastgesteld in Matthäus 1. Want daar wordt een opsomming gegeven van 3 x 14 generaties tot op Christus. Vermoeiend, hè? In Matthäus 1 wordt een opsomming gegeven van 3 x 14 generaties tot Christus. En ik heb wat geteld in het verleden. En ik heb wat commentaren nagekeken. Hoe doen die dat dan? En het kwam nooit uit. Het was altijd incorrect. Ja, er werd altijd gesmokkeld. Want er staat 3 x 14, er staat ook, het is 42 bij elkaar. Dus ja, je moet er kloppend zien te krijgen. Maar je moet het wel eerlijk doen. En het werd pas kloppend. Het wordt pas kloppend als je Jezus en Christus apart telt. Aan het eind van de uiteenzetting. Jezus gezegd of genoemd Christus. En al die lui die in die opsomming staan, die stierven, werden opgevolgd door de volgende die genoemd werd. En uiteindelijk, de laatste keer dat dat gebeurd is, Jezus stierf. En die wordt opgevolgd door Christus, die de erfgenaam is van Jezus. Zie? En dus de vrouw verbindt zich met een ander. Met degene die uit de dood is opgestaan. Dat wil zeggen, gaat over van het oude verbond naar het nieuwe verbond. En daarmee trouwens ook kom je bij de vervulling wat in het Oude Testament staat. Dat de Heer zegt, maar ik zal met u een nieuw verbond sluiten. Maar ook, ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Uit Joël 2 bijvoorbeeld. Zie? Over die dingen gaat het. En daarna meld ik nog dat er sprake is van dat ook het oude verbond met bloed werd ingewijd. Want het idee was dat alle onderdelen van het oude verbond werden besprengd met bloed bij de inwijding van het oude verbond. En besprenging met bloed is niks anders dan het overdragen van leven. Je moet vast blijven houden aan bloed is leven. Besprengen met bloed is overdragen van leven. Kortom, het is de uitbeelding eigenlijk van erfrecht. Als het er helemaal over gaat. En wat het oude verbond betreft gebeurde dat. Maar het is een uitbeelding van hoe het nieuwe verbond tot stand gebracht wordt. En Petrus gebruikt, ik meen in 1 Petrus 1 vers 2. Die uitdrukking en heeft het over dat wij besprengd zijn met het bloed van Christus. Ontleend aan dezezelfde symboliek uiteraard. Paulus die noemt het gewoonlijk anders. Die zegt wij zijn erin gedoopt. dan wel, we hebben een deel aan. Of vervangt het woord bloed door geest en zegt wij drinken daarvan, enzovoorts. En dan heb ik er nog één. Want hier staat in Hebreeën 9, vers 18, dat ook het eerste verbond dus niet zonder bloed is ingewijd. Want als de geboden naar de wet van Mozes tot al het volk uitgesproken waren, nam hij bloed de kalver en bokken met water en purper en wol en hyssop en besprengde het boek zelf en al het volk, zeggende, dit is het bloed des testaments. En dat vind ik voldoende nu. Want die woorden zou je herkennen. Omdat het woorden zijn van de Heer Jezus, toen hij de avondmaalsbeker liet rondgaan en zei, dit is het bloed des. Maar toen zei hij, het is het bloed des Nieuwe Testaments. Zie? Kortom, het bevestigt wat ik ook altijd roep, dat dat bloed des Nieuwe Testaments, uitgedrukt in de avondmaalsbeker, het is niet een uitbeelding van dood, laat staan van lijden. Het is het bloed des Nieuwe Testaments, dat wil zeggen, van eeuwig bloed, eeuwig leven uiteraard. Want bloed is leven, maar wijn ook. Afgezien van dat wijn en bloed begrippen zijn die ook vaak overlappend gebruikt worden in de taal. In de Bijbel trouwens ook, wijndruiven, bloed staat er ergens in de Statenvertaling. Maar dit is het bloed van het Nieuwe Testament, dat wil zeggen, dit is het leven van het Nieuwe Verbond. Drinkt allen daaruit, waarbij men als het ware uitdrukt dat men deel heeft aan de levende Christus. Hetgeen trouwens ook geldt voor dat brood, want brood is ook leven. Het heet zelfs brood des levens, uit de hemel nedergedaald. En uitgedrukt in het manna, bij de ark des verbonds, naast de bloeiende staf van Aaron. Het blijft leven en daarmee ben ik geëindigd toch bij die man die daar verschijnt aan Abraham. En hij bracht voort brood en wijn. Wie is die man? En toen zei hij, ik ben priester des Allerhoogsten Gods. Ik ben koning der gerechtigheid en koning des vredes, vertaald met Melchizedek, een koning van Salem, wat dan niet vertaald is eigenlijk, maar toen maar weer. Dat was het. En als u dat nog een keer vraagt, wie is dat? Dan zegt Abraham, dat hoef je niet te vragen, dat weet je nou. En hij ging op de knieën en betaalde tienden. Want hij wist dat hij wat met de Heer zelf van doen had. Daar. Dat ken hij anders. Toch? Maar het was de introductie, althans in de Bijbel, de introductie van het Nieuwtestamentische priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Kortom, de introductie van Christus als degene die definitief een eeuwig leven brengt, maar dat pas na de wet en na de verlossing van de bediening des doods, logischerwijze. Zie? En dan staat er vervolgens nog een keer, vers 24, want ik moet ermee ophouden nu, maar vers 23 eigenlijk al, maar ik lees vers 24, want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware heiligdom, maar in de hemel zelf. En daar krijg je dus in dat vers nog een gedachte aangereikt. Namelijk dat het heilige der heiligen waar de hoge priester eenmaal per jaar inging op Grote Verzoendag, niet slechts de uitbeelding is van het nieuwe verbond tegenover het oude verbond, maar het is ook de uitbeelding van de hemel tegenover de aarde. En dat is de specifiek tegenwoordige toepassing van dit beginsel. Ik heb nog geen tijd meer om het uitgebreider te bespreken, maar je moet je voorstellen dat dit een dubbele tegenstelling is. Namelijk, wij leven niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe. En niet in een aardse toepassing daarvan, maar in een hemelse toepassing daarvan. En dat is een dubbele tegenstelling die trouwens herhaald wordt, uitgewerkt wordt, twee bladzijden verder in hoofdstuk 12, als er staat dat wij niet zijn gekomen tot de tastelijke berg Sinaï, maar tot het ontastelijke Sion, zijnde Jeruzalem. En dat is dus een dubbele tegenstelling. Niet Sinaï, maar Sion. Maar niet Sion, maar hemelse Sion. En die koppeling naar de hemelse situatie is in bijzonder van toepassing op onze tegenwoordige tijd. En is ook de grond voor het eerstgeboorterecht van de gemeente als zodanig uit onze tijd. Wij zijn eerstelingen en als eerstelingen bestemd voor de hemel. En daarna wordt vervolgd met een oproep om toch vooral trouw te blijven aan die roeping, namelijk aan die roeping voor dat eerstgeboorterecht, dat zoonschap waartoe wij bestemd zijn om te zijn koningen en priesters straks in de openbaring van de Heer Jezus Christus enzovoorts. Want dat is Gods werk in onze dagen. Het is nog grote verzoendag. Hij komt, dat is het laatste vers van het hoofdstuk, in de toekomst terug. In heerlijkheid komt hij weer naar buiten, om zo te zeggen. Laat hij zich zien na zijn werk op grote verzoendag in het heilige der heiligen enzovoorts. Maar in afwachting daarvan staat die hemel open, staat het voorhangsel open. En de grote gedachte die hierna, maar ook hiervoor in hoofdstuk 4 al naar voren gebracht wordt, is dan dit: als hij onze hoge priester is en ons vertegenwoordigt bij God, en hij is welkom achter het voorhangsel, niet alleen in het nieuwe verbond, maar in de hemel zelf, want zo heet het hier, betekent het dat wij alle vrijmoedigheid zouden moeten hebben om achter hem aan te gaan en ook in te gaan in het heiligdom achter het voorhangsel. Dat is hoofdstuk 10. Het volgende gedeelte, dat is ongeveer vanaf vers 19 van de Hebreeën 10. Maar het was natuurlijk ook al Hebreeën hoofdstuk 4, de laatste paar versen. Als wij dan zo'n hoge priester hebben, laat ons dan met vrijmoedigheid ingaan tot de troon der genade, tot de ark des verbonds. En in hoofdstuk 10, laat ons dan ingaan met vrijmoedigheid op een verse en levende bloedige weg die hij ons ingeleid heeft door zijn vlees. Namelijk door het voorhangsel heen enzovoort. En dus met vrijmoedigheid ontstellen, niet onder de wet, maar daar gewoon voorbij lopen, dus achter de rug, hebben we niet meer mee van doen. Maar ontstellen onder de genade en de heerlijkheid van het nieuwe verbond, op grond van het volbrachte werk van Christus en op grond van het feit dat het naar Bijbelse maatstaven nog steeds grote verzoendag is. Daar zullen we de Heer voor danken. Vader in de hemel, wij willen u dankzeggen dat we mogen leven uit deze betere dingen, uit deze toekomende goederen waarvan u ons deelgenoot gemaakt hebt. We danken u dat we uit al deze dingen begrijpen dat u een plan uitwerkt in de loop van de geschiedenis. En dat het ons grote voorrecht is te mogen leven in deze tijd waarin u uw gemeente van eerstgeborenen verzamelt, voor wie u het eerstgeboorterecht bestemd hebt. En we danken u daarom dat we met vrijmoedigheid mogen ingaan op die verse en levende weg. Ons mogen melden bij u, omdat u onze gewetens reinigt van dode werken en daarmee ons bekwaam maakt om u te dienen. Om veranderd te worden naar uw beeld en om door u gebruikt te worden in alle toekomende eeuwen tot een betoning van de rijkdom van uw genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. We danken u daarom voor dit woord dat u ons gegeven hebt. Dat woord dat gestalte heeft gekregen in onze eiland, en die wij daardoor ook leren kennen. En andersom, onze eiland die ons leidt in dit woord en in heel de waarheid, opdat dit woord levend en krachtig zou wonen in ons en ons van binnenuit zou veranderen en gelijkvormig zou maken aan ons eiland zelf. Wij danken u daarom nogmaals dat we vanavond hier mochten zijn. En dragen ook tanden aan u op. En vragen u, vader, op grond van uw beloften, wees u ons nabij. Met de kracht van uw genade, om Christus wil. Amen.